Een pak frieten langs de linkerkant, een hamburger langs de rechterkant en het PlayStation-logo mooi in het midden. McDonald's Australië liet zijn gepersonaliseerde DualSense-controller zien, maar even later werd al onze hoop om zo'n uniek item aan te schaffen de kop ingedrukt. Er was helemaal geen sprake van een akkoord tussen Sony en McDo en de controller komt dus niet in de rekken te liggen. Wij van Pragalicious, wij hebben het daar moeilijk mee. En daarom stel ik bij deze 4 varianten voor aan Sony om wel op de markt te brengen. Om te beginnen een zwart-groene controller met alle tekens van de Matrix erop, die daarbovenop ook nog eens volledig waterbestendig is en in elke onderwaterstad kan gebruikt worden. De Kevin Sense.
Hallo, en ja, laat dat maar komen.
Een controller vervolgens die langs de onderkant zwart geblakerd ziet door een overdosis aangebrande moppen en ook wel door het vurige rood langs de bovenkant na veelvuldig gebruik van de vlammenwerper van Alien Isolation. Een paar druppels groen alienslijm druipen er langs de zijkant nog af. De Pragasense.
Hey Roma.
En dan een bakske voor de echte Souls-like masochisten. In het groot staat er You Die op. En als je in-game sterft, dan krijg je zonder pardon een elektrische shock te verwerken, waarna uit de speaker een klein stemmetje veroordelend zegt domme debiel. De LucaSense.
Hela Roma.
Maar de Pragalicious controller, ja, daar zou je toch nooit mee kunnen gamen, want die staat gewoon gloeiend heet in de fik, omdat wij, zoals altijd, on fire zijn. Ik ben jullie host Roma en ik heet jullie welkom bij de Pragalicious podcast. Je begint toch niet meteen met de allerzwaarste maaltijd van de dag. We hebben zware stuff, waaronder een gloednieuwe game over en een belangrijke kwestie over het goede en slechte van gaming. Maar eerst gaan we onze maag trainen met onze aperitieven. Praga, waarover wil jij het even hebben?
Over de PlayStation Plus Premium subscription die er misschien zit aan te komen. Daar werd het een en ander over verteld de voorbije dagen nu. Als we zien, het is er altijd wachten op het antwoord van PlayStation op de Xbox Game Pass. Hè. Je betaalt bij PlayStation, je PlayStation Plus abonnement. Je betaalt voor PlayStation Now, terwijl je bij Xbox, Xbox Live Gold en Xbox Game Pass in één pakket hebt. Daar betaal je bij PlayStation aparte prijzen voor aparte pakketten. Nu met die PlayStation Plus PlayStation Plus Premium abonnement of whatever, die er misschien zou aankomen, hebben ze het plan opgevat, vermoeden we, om dus ja, de PlayStation Plus pas te koppelen aan de Crunchyroll en Funimation, twee anime studios of zenders waar je anime-reeksen op kan zien, te koppelen aan de PlayStation Plus pas. Nu, als dat het antwoord is, dan zou ik het persoonlijk wel zwak vinden. Moesten ze er nu PlayStation Now bijzwieren, zou ik zeggen oké. Maar ja, als het dan enkel PlayStation Plus is, plus die anime-studios, dan vraag ik me af van, gaan ze daarmee nu extra zieltjes winnen? Want ik persoonlijk, ik ben helemaal geen animatiefan. Ik zou er sowieso al niet, ik zou enkel de PlayStation Plus gaan betalen. PlayStation Now heb ik niet, omdat ik Xbox Game Pass heb. Dus als dat het is, dan vind ik het wat ontgoochelend.
Ik denk dat ze met veel meer uit de kast gaan moeten komen om u te stoppen met geilen op de Xbox Game Pass. Hè?
Nee, maar het valt mij toch op dat er mensen zijn uit mijn kring die diehard PlayStation gamers waren, die nu recent een gewone Xbox One of een Xbox One S hebben gekocht, gewoon voor die Xbox Game Pass. Mm-hmm. En ik denk zelfs aan onze eigen Laszlo, die vroeger altijd PlayStation gamer was, die heeft ook een Xbox gekocht en die is nu ook zot van die Xbox Game Pass. Absoluut. In tijden van allee, de mensen moeten keuzes maken, het kost toch allemaal veel geld. En, ik bedoel, we zijn niet allemaal familie bij Rothschild of Dagobert Duk, hè?
Ah nee, en de games worden er ook niet goedkoper op, hè. En als je dan elke maand of elke 3 maanden €39 moet neerleggen. Maar je hebt wel uit honderden games keuze om te spelen, inclusief alle exclusives van Xbox en van Bethesda ondertussen. En van EA zit er ook al bij. Ja, weet je, dan is het eigenlijk bijna een no-brainer om dat te pakken, hè. En we hebben het er al eerder over gezegd, Sony gaat zijn tenen moeten uitkuisen om iets vergelijkbaars te vinden. En hetgeen dat er nu gelekt zou zijn, die PlayStation Plus Premium, ja, voor wat anime shizzle ga ik mijn deur niet uitkomen. Zo. Dat ze er dan op zijn minst PlayStation Now bij steken. Dat is wat vergelijkbaar met Xbox. Catalog is niet zo groot, maar dat is toch het minste dat ze zouden kunnen doen.
Luca, jij zou toch niet durven om te beginnen praten over een bepaald fantasy film universe?
Nee, wie heeft u dat gezegd of zo? Had jij inside info, Rome? Dus ik zou het inderdaad graag willen hebben over een nieuwsfeitje dat bij fantasy fans wereldwijd eigenlijk in heel goede oren is gevallen. Want we hebben deze week eindelijk een releasedatum te pakken voor de welverwachte Lord of the Rings serie, die wordt uitgebracht door Amazon. De serie zou namelijk beschikbaar zijn vanaf 2 september 2022, waarna er dan wekelijks een nieuwe aflevering zou volgen. En ja, het enige negatieve aan dit nieuws is natuurlijk dat die datum nog meer dan een jaar in de toekomst ligt. Dus tot dan, voor mij kindkloppen.
Dus je moet een abonnement pakken op die Amazon Prime streaming service ook.
Ja, dat klopt inderdaad.
Dat is eigenlijk zot. En de mensen heeft al, ik heb nu zelf al streams, ik heb Netflix en ik heb Disney Plus. Dan gaat hij voor die reeks ook Amazon moeten pakken ook. Waar gaat dat op den duur stoppen?
Zot, hè?
Ja, het is ook voor mij, puur voor die serie zou ik het nemen, want dat is iets dat je wel moet zien. Maar ja, natuurlijk heb je ook nog altijd andere opties.
Ik heb zelf een abonnement al op Amazon Prime. Enerzijds
kost dat?
Ik denk dat iets van een €5 in de maand is dat ik betaal. Dus, mm-hmm. En dan heb je naast die streaming service heb je dan ook nog gratis verzending op Amazon producten.
En heb je ook dan op Amazon Prime, als je bepaalde games speelt, dat je Amazon-voordelen hebt ook?
Ja, dus want Amazon hangt vast met Twitch. En daar via Twitch krijg je dan bepaalde perks of gratis exclusieve skins en zo van die dingen.
Ik heb dan een keer gehad van Fortnite, denk ik. Ja, dan gaan abonnement genomen op Twitch Prime of zoiets. En dan gaan we skins binnengehaald en achteraf een abonnement opgezegd.
Ja, nee, maar... En op Amazon Prime, er staat eigenlijk echt wel heel wat interessante dingen op. Er staan sowieso meer films op dan Netflix. En je hebt daar onder andere The Grand Tour op staan. Dus van de mannen van Top Gear van vroeger.
En de boerderij, hè?
En de boerderij, Clarkson Farm, dat ik denk ik vorige week nog getipt heb. Dus ja. Moest ik jullie zijn, zou ik een abonnementje pakken en tegen dat september is, heb je heel Amazon Prime uitgekeken en dan kun je al Lord of the Rings bieden.
We kunnen nog een jaar sparen.
Luca haalde een goed punt aan met de zin van nog meer dan een jaar kinkloppen. Omdat de counteren Chivalry 2, heel populaire game op het moment, heeft net DLC uitgebracht en heeft eigenlijk zonder een incubatieperiode gewerkt. Die hebben gewoon gezegd van, hey jongens, we brengen nieuwe DLC uit, namelijk nu. Van wat van die twee zijn jullie het meeste voorstander? Hebben jullie het liefst direct gewoon van, hier is het? Of hebben jullie meer zoiets van, ik vind dat wel tof, die periode, dat je heel lang ernaar kunt uitkijken? Want voor mij persoonlijk is bijvoorbeeld een jaar, dan heb ik zoiets van, nu gaan ze een jaar lang liggen hypen, dat is wel enorm lang.
Ja, ik denk dat het misschien de gouden middenweg ligt in de middenweg. Een jaar op voorhand.
Zeg,
wat een spreekwoord.
De gulden middenweg ligt effectief in het midden. Het is niet direct en ook niet een jaar weg, maar een beetje op voorhand. Nee, ik denk dat ze bij Amazon gewoon zoiets hadden van, kijk, ze hadden al heel veel hype opgebouwd, er is heel veel gelekt over wie dat acteurs gingen zijn en dergelijke meer. En dat ze gewoon nu het moment vonden van, kijk, misschien moeten we het nu al laten weten van, we zijn er aan bezig. Het gaat nog een jaar duren, maar we zijn ermee bezig. Dat op die manier die geruchten een beetje stoppen en dat ze het wat terug in eigen controle krijgen.
Maar om op Roma's een vraag in te spelen, de meest spectaculaire onthulling ooit vond ik jaren geleden op de Xbox-persconferentie tijdens E3. Mm-hmm. Dat Microsoft zei, jongens, er komt een nieuwe Xbox, of een nieuwe versie van een Xbox.
Ja.
Maar dat vandaag is het beschikbaar en iedereen die in de zaal aanwezig is, krijgt er godverdomme een.
Ja, dat was legendarisch.
Hoe gaaf was dat, manneke?
Dat was echt cool. Zat jij toen in de zaal?
Ja, ik zat toen in de zaal, absoluut.
Ah, jij is chanceer.
Ik zat toen in de zaal, absoluut. En ik heb hem gekregen ook. Iedereen die er toen was, heeft hem gekregen. Absoluut. En wat ik ook zo grappig vind, omdat we over de Lord of the Rings bezig zijn, is dat er precies zo'n beetje een dingenbeest begint te ontstaan van je hebt de Lord of the Rings trilogie en je hebt de Hobbit trilogie. Mm-hmm. En dat ga ik zo zeggen, wij zijn pro Lord of the Rings. Ah nee, wij zijn pro de Hobbit trilogie.
Ja.
Wil ik
ja,
ze eigenlijk ook, alle... Dat is wel funny, vind ik ook. Terwijl eigenlijk hetzelfde universum zo'n beetje. Alleen hetzelfde universum is en toch er zo...
Ja, dat is een prequel eigenlijk, hè. Dat is een prequel van Lord of the Rings. Maar ik vond het ook wel grappig om te volgen op ons Facebook... op onze Facebookpagina. Er ging even een verhitte discussie daarover. Dus dat was wel geestig.
Maar ja, wel, ja, ik denk dat je toch al een beetje kak in je ogen moet hebben als je niet de Lord of the Rings trilogie opeenzet, want... let's be honest.
Het moment dat ik zelf even wil oprakelen, is het feit dat Battlefield 2042 natuurlijk volop bezig is aan de hypecampagne en dat toen ze door middel van ja, heel veel trailers, gameplay dat we te zien hebben gekregen en nu ook de kortfilm die je online kan bekijken. Kortfilm gaat ook gepaard met een aantal ja, hoofdstukken die je kan nalezen op de website die ze ook via social media delen. Dus eigenlijk heb je film en boek. Langs één kant vind ik dat ongelooflijk tof, omdat ik heel graag gehyped raak voor Battlefield. Langs de andere kant, in het begin had ik 100% vrede met het feit dat er geen singleplayer campaign was. Nu begin ik wel zoiets te hebben van... Maar er is dus wel heel veel lore, er is heel veel verhaal, maar ze besluiten dan toch om er geen campaign bij te brengen. En ik vind het meer verwarrend nu van... Ja, ik ben op zich geen fan van, er is heel veel verhaal, maar het zit niet in de game. Het zit er allemaal buiten. Ik heb graag dat alles van mijn game wel bij de game blijft. Dus ik vind het een beetje vreemd om nu online die hoofdstukken te moeten lezen en die film te moeten bekijken om mee te zijn met een game. Dan heb ik zoiets van, ja, geef mij dan gewoon die campaign. Maar blijkbaar hadden ze de tijd niet om die te maken of wilden ze het niet doen.
Hebben ze dat bij de vorige Battlefield ook niet gedaan? Een filmpje gemaakt over een of andere verzetsheldin. En die kortfilm heeft later nog grote prijzen gewonnen, toch?
Nee, dat was bij Medal of Honor, hè?
Was Medal of Honor?
Ah ja, Above and Beyond, hè? Die documentaire over die oude vrouw.
Inderdaad, je hebt gelijk. Ja. Dat was ook van IE, hè?
Ja, ja, ja.
Dat was, je hebt gelijk, dat was...
Maar bij Battlefield, ja, de vorige had wel een heel mooie campaign. En als je dat dan, bij wijze van spreken, mocht nu Battlefield 2042 een campaign hebben, dan zou ik zeggen van, amai, ze zijn dat prachtig aan het doen. Maar nu heb ik het gevoel dat ze een hele boom aan het opzetten zijn over een verhaal, waar dat we dan in-game niks mee gaan doen.
Mm-hmm.
Ja. Ja, ja, en ik volg ook, ik vind ook, een campaign is cruciaal eigenlijk aan een game. Allee, bij Call of Duty is ook vaak in het verleden gebleken van dat ik eigenlijk de multiplayer vrij waardeloos vond, maar dat die campaign het toch een beetje het recht trok om het geheel aanvaardbaar te maken. En zo games die puur gelanceerd worden met enkel multiplayer, ik vind het altijd zo een onvolledige game precies.
Goh, daar deel ik het nu niet. Ik begrijp de evolutie van Battlefield. Call of Duty heeft het ook al gedaan met Black Ops 4, dat er geen campaign was. Ik vind zo'n campaign altijd heel tof, omdat dat eigenlijk... Hollywoodfilms zijn van 5-6 uur die gespeeld. Die zijn altijd heel cinematisch. Maar ik denk niet dat er 10% van de gamers van Call of Duty en van Battlefield die game kopen met de gedachte van amai, die singleplayer gaat weer fantastisch zijn.
Ja, niet puur daarvoor, maar ja, dat kan volledig aan mij liggen enkel, maar ik vind dat altijd een leuk extraatje.
Kevin, over mannen in strakke pakken, je wil het potverdikken niet enkel over Superman, hè?
Nee, over de echte superhelden hè, vanuit de jaren 90. Hè. De Power Rangers, weet het dan nog? Hè? Nee, ik was er vroeger, tussen ons gezegd en gezwegen, was ik er eigenlijk wel een grote fan van. Ik weet dat ik toen heel teleurgesteld was dat ik niet naar de liveshow mocht gaan kijken in het Sportpaleis, maar dat terzijde. Nee, waarom dat we eigenlijk met de Power Rangers aanbeland zijn, er is eigenlijk een oud... Ja, ontwikkelaar, lid van het ontwikkelteam, dat de concept art heeft vrijgegeven van een potentiële Power Rangers game dat gepitcht is geweest. En er jammer genoeg niet gekomen is. Nu, het coole was aan die game, is dat dat eigenlijk een open wereld RPG ging zijn. Een beetje gelijk de Dark Knight en de, ja, die andere game die nu in ontwikkeling is in dat universum. Ik denk... Goh, noem het nu weer. Ik ben de naam even kwijt. Gotham Knights, dat was het.
Ja,
dat is in ontwikkeling. Het was dat daar een beetje mee te maken. En ja, als je zo kijkt naar die concept art, dat zag er wel verdomd goed uit. En het is spijtig genoeg niet de enige game die gecanceld wordt, hè, want ik denk voor alle games die gereleased worden, dat er denk ik 3 gecanceld worden zonder dat we
ja, weten. Mooi.
Maar ik vind het wel fijn dat we als enthousiasteling toch een beetje een kijkje krijgen in wat had het eventueel kunnen zijn.
Goh, vind je dat fijn? Vind je dat niet eerder frustrerend? Allee, ja, het levert toch enkel pijn op om te weten wat had kunnen zijn?
Nee, ik denk dat... Allee, het is dubbel, hè. Het klopt wel hetgeen dat je zegt, want het is spijtig dat het er nooit gekomen is. Maar er zal ook wel een reden voor geweest zijn, hè. En de reden die ze aanhalen is van ja, dat ze gewoon simpelweg geen tijd hadden. En dat het op dat moment intern bij Sabam wat problemen waren, waardoor dat het er eigenlijk niet van gekomen is. Dat maakt het wel jammer, omdat het dan niet aan de game zelf lag, maar aan de organisatie van bij de ontwikkelaar of uitgever zelf. Maar ik vind dat wel fijn om zo eens te kunnen kijken van ja, met wat zijn die mensen allemaal bezig? En dat die artiesten op die manier ook wel een beetje erkenning krijgen voor hun werk.
Het mag zo stilaan gedaan zijn met al die lullige opmerkingen over Praga zijn leeftijd, want hij zit zelfs nog niet aan de helft. Het is officieel, we worden allemaal 100 jaar en de meeste luisteraars van onze podcast ook. Gamende jongens die leven namelijk langer en worden minder snel depressief. Je moet er mijn woord niet voor geloven, geloof de University College of London. Samen met een Zweeds en een Australisch instituut kwamen ze tot deze constatatie na een onderzoek bij ongeveer 11.000 jongeren van 19 tot 21 jaar. Ja, jonge gastjes van 11 jaar die regelmatig gamen, die hadden 3 jaar later 24% minder depressieve symptomen dan jongeren die maar 1 keer per maand gamen. Jaar na jaar wordt de wereld zich dan toch iets meer bewust van de positieve effecten van gaming. Kevin, eigenlijk zijn ze gewoon een slechte ouder als je kinderen niet laat gamen.
Ja, nee.
De gulden middenweg.
Nee, ja, wel, effectief de gulden middenweg. Hè. Alles met mate natuurlijk. Dat geldt voor alles, zeker met kinderen.
Waar ligt die gulden middenweg weer al, Kevin?
In het midden.
In het midden, oké, is goed.
In het midden, ja. Nee, mijn gasten gamen uiteraard ook. Nee, mijn zoon van 8 en mijn dochter van 10. Maar ik probeer er wel op te letten dat ze dat niet een ganse dag door doen. Voor mij is het wel belangrijk dat ze ook nog altijd buiten gaan spelen met hun kameraden en dat ze naar de basket gaan of naar de dansles gaan. Maar ik ben het absoluut eens dat gamen een positieve invloed kan hebben op voor later. Ik heb bijvoorbeeld mijn Engels voor een groot stuk geleerd van de games. Hè, toen de tijd dat de games nog niet gelokaliseerd werden naar mottig Nederlands, zoals Ratchet & Clank bijvoorbeeld. Ik kijk naar...
Oh.
Dat is om ja, haren en alles van je lijf te trekken. Zo irritant is dat. Laat dat gewoon in het Engels staan, zet er ondertitels onder en die gasten gaan dat wel begrijpen. Of ze vragen het aan de mama en de papa, van mama, wat zegt die? En zo zijn ze weer al weg met Engels. Zo heb ik het vroeger toch gedaan. En dat vind ik eigenlijk wel een belangrijke, dat je je plan leert trekken.
Dat was van mij ook. Mijn kinderen die zijn begonnen in 2004. De ene was 9 en de andere was 7 jaar. Die zijn begonnen met World of Warcraft te spelen. En hebben die wat Quake 3 Arena gespeeld en de Real Tournament gespeeld. Mm-hmm. En op het vlak van talenkennis en taalleren van talen op school waren die veel beter dan hun kameraadjes. Ook problemen oplossen denken, want je weet altijd, games zitten vol met puzzels. En dan kom je voor een gesloten deur en dan moet je die deur op een of andere manier open. Ja, je kunt het allemaal open krijgen of je moet over een put geraken en je moet een omweg zoeken allemaal. Oog-handcoördinatie, noem het maar op allemaal. En het heeft nog zoveel voordelen. Hè. En gelijk als dat gezegd, dat is met alles. Hè. Te is sowieso te veel. Ik moet een beetje opletten. Hè. Ik stom voorbeeld, al is het een voorbeeld, dat is geen stom voorbeeld. Want ik heb nu juist Chernobyl uitgespeeld. En ik heb ervoor gekozen om het spel in het Russisch te spelen. Om nog dieper in het verhaal in te trekken, want Chernobyl is Rusland. Maar ik heb er geen Russisch uit geleerd. Ik heb Ghost of Tsushima in het Japans gespeeld. Om meer authenticiteit te hebben. En ik heb ook geen Japans geleerd. Maar het draagt zoveel bij op het vlak van cultuur, snapte? Eigenlijk als ik heb nu Ratchet & Clank Rift Apart, ik was uit het Nederlands beginnen spelen. Manneke, ik kreeg bijna diarree van de gast. Echt waar, dat was verschrikkelijk. Ik heb direct gezegd van ik moet daar geen tengels zetten, want ik word er onnozel van.
Knettergek.
Ja, inderdaad. Maar dat is ook bij Ratchet & Clank. Ik herinner mij een tijd dat dat niet eens mogelijk was om dat terug in tengels te zetten. Dat was denk ik op de PS3 of zo. Dat was echt verschrikkelijk.
Ja, dan moest je dat in het Engels moeten zetten nu.
Voilà, je moest maar dat dan in Nederland spelen, dat was echt ranzig. Maar inderdaad, zoals gezegd, talen heel belangrijk. Ook gewoon puur voor dat passieve. Het feit dat je dat eens hoort en zo doet echt al veel meer, zeker bij jonge kinderen. Mm-hmm. En ik denk ook inderdaad, om nu specifiek daarop in te pikken in de lockdown, dat het sociale gedeelte heel belangrijk was. Het feit dat je een platform had waar je mensen kon ontmoeten en je vrienden kon zien, desondanks dat je niet naar buiten kon en zaken als dat, dat dat zeker voor jonge kinderen superbelangrijk was. En dat mogen we ook niet onderschatten, natuurlijk. En dan inderdaad de logische dingen. Het inzicht dat je ermee ontwikkelt voor bijvoorbeeld games, puzzle solving, hand-oogcoördinatie, zaken als dat, is zeker niet te onderschatten. En wat ik persoonlijk ook nog wel grappig vond aan het artikel was het feit dat het bij vrouwen eigenlijk net het tegenovergestelde was. Dat daar meer depressies kwamen op borrelen. Dus dat is toch zo'n beetje de clichés. Ja, dat stond er. Dus de clichés al back again. Hè.
Maar dat kwam wel omdat vrouwen meer op sociale media zaten dan... vrouwen, jonge meisjes, meer tijd op sociale media doorbrengen dan jongens van die leeftijd. Hè. Mm-hmm. En als je van tijd ziet wat er op sociale media staat, dan zorg ervoor, doe me depressief voor. Zeg maar bon, Roma, zeg maar.
Het helpt inderdaad. Nog iets waaraan dat ik denk is ook gewoon jouw geschiedenis. Hè. Er zijn heel veel games. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Assassin's Creed of zelf Call of Duty of Medal of Honor met de Wereldoorlog 2 settings. Ik zal niet zeggen dat de nadruk altijd ligt, maar het is wel een heel goede manier om geschiedenis en historie bij te brengen en andere manieren van leven en wat dat er belangrijk was in zo'n tijd en zo. Dat steken we ook allemaal op van games. Hè.
Ja, maar trek het maar door naar Age of Empires, waar dat je met personages als Richard Leeuwenhardt speelt, Jeanne d'Arc, games als Company of Heroes 2, die je meenemen naar de slag van de Battle of the Bulls, bijvoorbeeld. En zo kan ik
Civilization.
Bijvoorbeeld Far Cry Primal, de noertijd, had ik bedoel.
Ja. En bij heel veel van die games zit ook management, dat je moet leren controleren, logisch denkvermogen, inderdaad al die breinbrekers, en ook verantwoordelijk zijn voor je keuzes en de gevolgen ervan dragen. Dat is ook een mooie voor jongeren. Hè?
Maar inderdaad, dat historisch aspect vind ik inderdaad wel belangrijk. Want ik weet nog dat bij de Assassin's Creed games ik eigenlijk inderdaad superveel daardoor onthouden heb. Zo, zeker bij de Ezio-collectie dan met Da Vinci en zo, dat was dan echt een voorliefde voor ontwikkeld, ook door die games.
Ik heb er ooit een reportage rond gemaakt voor de tijd van Nine Lives, nog rond die leraar in Gerasbergen die Assassin's Creed gebruikte in zijn lesgeschiedenis.
Just.
Die hadden een lijstje van vragen opgesteld en de kinderen moesten dan die gebouwen gaan zoeken, bijvoorbeeld. En die gebouwen dan omschrijven, van dat je doet allemaal bepaalde gebieden opzoeken. En dat was wel supercool gedaan van die mens.
Kevin, jij zit ook met twee jongere kinderen. Hoe belangrijk is inderdaad, Lucas zei het al, het sociale aspect geweest tijdens de coronacrisis bij dat gamen?
Ah, heel belangrijk eigenlijk. En ook nu nog, hè, want zeker mijn jongste, de Ruben, die is 8 jaar en die heeft nog geen eigen gsm of toch niet een eigen telefoonnummer waarmee dat hij zijn vriendjes kan sturen of bellen of kan doen. Dus die gasten die spreken regelmatig af na het school om dan in Fortnite wat spelletjes te spelen en tegelijkertijd wat te babbelen en te zeven tegen elkaar. En dat hebben ze tijdens de lockdown en tijdens de vakanties ook gedaan. Om op die manier die sociale connectie te houden.
En ik ga ervan uit, Kevin, als goede ouder, je laat je kinderen gamen. Dat hebben we net established, dat is het belangrijkste. Je houdt u natuurlijk ook volledig aan de PEGI-rating.
Ja, eigenlijk wel. Want
serieus? Dat is niet de bedoeling, hè, dat je dat antwoordt.
Op zich nee, want Fortnite is vanaf 12 jaar. Hè. Als we eerlijk zijn, en hij is er 8... hij wordt er 9. Maar zo games tot 12 jaar hou ik me eigenlijk daar minder aan, in alle eerlijkheid. Met mijn 16 en 18 plus games wel. Hij is bijvoorbeeld al een hele tijd aan het zeuren om GTA 5 te spelen. Omdat een kameraadje van hem, of een paar kameraadjes van hem, dat ook doen. En daar hou ik mijn voet stijf. Ik zeg van ja, nee, dat gaan we niet doen. Nee. Gewoon omdat dat... ja. Oké, ik weet waarom dat ze dat willen doen en dat is voor met die auto rondrijden in die stad en er is op zich niks mis mee. Maar nee, ik ga dat niet, ik ga dat niet, daar hou ik mijn voet vast. Hè.
Je had eens het gezicht moeten zien van mijn ouders de eerste keer dat ze zagen dat ik in GTA Vice City een hoer in mijn auto nam, dat die auto wat begon te wiebelen en dat ik daarna madame doodschoot om mijn geld terug te hebben.
We have all been there.
dat was toch een moment dat mijn ouders waarschijnlijk niet gedacht zullen hebben van het is toch educatief geschiedenis. Ja.
Ziet er wat ethisch uit, dat is gezellig.
Wie heeft er in de eerste GTA die Hare Krishnas die doodgereden en achteraf gelachen met die rode strepen op het trottoir?
Ja, tuurlijk.
Dat is toch...
Ik denk dat bij GTA vooral het doorslaggevende effect is dat je leert autorijden.
Ja.
Let's be honest. We hebben allemaal ons aan de regels gehouden en ze mooi de lichten volgen en dit, dat. En dan uiteindelijk word je toch tegengehouden door de flikken omdat je iets verkeerd doet.
Praga, uw zonen die zijn ondertussen al wat ouder. Hebben die in hun tijd rekening moeten houden met een vader die hen ook niet alles liet spelen?
Niet alles liet spelen is een groot woord, maar ik weet wel, toen ik begon aan te voelen, dat mijn twee gasten, en toen waren ze ook heel jong, veel te neig in de, en dat spreek ik 10, 11 jaar zoiets, waren ze veel te neig in de band van World of Warcraft. En die kon over niks anders niet meer praten dan dat. Had ik wel door, als ik nu niks doe, dan is het te laat. Ik zei van, kijk, oké, jongens, je mocht woensdag namiddag een uur of twee spelen en de zaterdag een uur of twee. Maar daarvoor speelde die veel langer, dat was een beetje mijn eigen fout. En toen moest ik wel even ingrijpen van, jongens, opgelet, want en mijn jongsten ook, als die games spelen en die begon te verliezen, mijn kastjes die vlogen alle kanten uit en ik zeg van, nu is het gedaan, want... Maar ik ging ook altijd kijken en ik ging luisteren en ik vraag wat jij was er aan toe en graag het niet, maar je hebt er veel van Instagram gaan spelen en die hadden hun kinderen 3-4 uur spelen zonder ook maar één keer te gaan zien, snapte?
Praga, hoe zat dat bij uw ouders? Dan gaan we nog heel wat terug in de tijd, want ja, dat was echt wel een tijd dat gaming echt nieuw was.
In mijn tijd, als ik als klein jongen, ging ik altijd met mijn vriendjes op de Commodore en de Atari spelen. En de dag dat ik thuis kwam en ik vroeg aan mijn papa van, papa, ik wil ook een spelconsole kopen. Dan zei hij, nee, dat komt hier niet in huis, want daarvan wordt de kleur van een televisie groen en geel. En ik heb toen letterlijk gezegd, oké, als het zo zit, ik was nog klein toen, hè. Als ik later groot word, dan koop ik het allemaal zelf en doe ik het allemaal zelf. En kijk, ik heb voortgehouden. Dus eigenlijk heel mijn gamingcarrière komt voort uit een trauma uit mijn jeugd.
2006. Iedereen naar school, naar mij thuis. 5 minuten om het feest op te zetten. 4 ledlampjes die met velcro's en uitrekbare tape bevestigd worden aan de uiteinden van de tv. Kronkelende draden die langs achter doorlopen. En 1 lang connectiesnoer richting de attractie waarmee dat ik toen de cool kid on the block was. Het grote, logge, knaloranje schietmachine genaamd de Guncon 3. De disc van Time Crisis 4, die zat in de PlayStation 3 en wij waren klaar voor een explosief schietfestijn. 11 jaar eerder, in 1995, zag Time Crisis voor het eerst het levenslicht, vergezeld van de originele Guncon in de arcadehallen. 2 jaar later, 1997, was de game ook beschikbaar op PlayStation 1. Op een tropisch eiland met uw boot vol explosieven doorheen de kasteelmuren van de bad guy knallen, dat vat Time Crisis eigenlijk perfect samen. Flitsend, knallend, over the top en ontzettend fast-paced. De lightgun shooter introduceerde een coversysteem en was een echte hit. De Guncon die zou verder ook nog succes kennen via onder andere Resident Evil Survivor. Developer Namco had de hoofdvogel afgeschoten in de arcadehallen en dat deden ze in 1998 opnieuw met Time Crisis 2. Na de eeuwwisseling kwam het tweede deel met de Guncon 2 ook op PS2 uit en enkele jaren was er Time Crisis 3. Zo zitten we terug in 2006, waarbij dat ik met mijn vrienden en de knal oranje Guncon 3 aan het knallen zijn. Ja, wij doken achter onze zetel weg als we in-game aan het schuilen waren achter de brokstukken van de neergestorte vliegtuigen. Realisme en inleving, dat is eigenlijk alles. Time Crisis 4 is ook meteen het laatste grote wapenfeit van de reeks. In 2010 kregen we Time Crisis Rising Storm op de PS3. Redelijk in de lute, veel minder belang en vooral zwakke reviews die niet vaak hoger dan een 5 scoorden. En daardoor was het 5 jaar wachten op Time Crisis 5 dat enkel en alleen in de arcadehallen zou uitkomen. En dat is intussen weer al 11 jaar geleden. Het lightgun shooter genre is volledig uitgestorven en de tijd van Time Crisis is helemaal op. En dus lijkt het voorlopig game over. Praga, hoe lang is dat geleden dat jij nog met een lightgun hebt geschoten?
Ik denk begin jaren 90, de tijd dat ik was er dan geweest, 13 jaar ongeveer, dat ik in mijn kort broekje, mijn witte kousen en mijn blauw sandalletjes met stukjes van 5 frank en 20 frank erdoor joeg, de een achter het ander. Op de Lunaparken, op de kermis, de Lunaparken aan de zee. In die tijd waren die games, was dat type games, ga ik zeggen, razend populair. Er was zelfs een Terminator game, waar ik ook met zo'n machinegeweer op Terminators moest schieten op het scherm. Ik heb me daar rot mee geamuseerd, heel veel geld aan verscheten op de kermissen en de Lunaparken. Maar ik heb dat soort games nooit in huis gehad, ja, omdat ik toen in die tijd niet mocht van mijn ouders. Maar nu dat je daarvan begint, stel ik me wel de vraag van... In deze tijden tegenwoordig, waarin we nu leven met dingen zoals de Move Controller en dat schietgeweer dat je zowel op de Wii kunt gebruiken en op de Wii U kon gebruiken en op de PlayStation, gelijk als die games als Farpoint, ik ben van alles door elkaar aan het halen. Gewoon dat ik me de vraag stel, is er een geschiktere tijd om met een remake of een reboot van die reeks te komen dan nu eigenlijk?
Waarschijnlijk niet.
Allee, je maakt van uw living één groot... speelparadijs, zeker met coversysteem, zetel, tafels en stoelen aan de kant en gewoon gaan. Man, hoe achterlijk zijn die gameontwikkelaars eigenlijk?
Nee, maar het is zot inderdaad. Kevin, ja, de Lightgun-periode volledig afgelopen. Herinnerde jij je de tijd van Time Crisis nog?
Ja, absoluut. Ik heb die game ook redelijk veel gespeeld in de tijd op de eerste PlayStation. Gewoon, ja, dat was gewoon heel fijn, maar ik weet nog 11 jaar ervoor, hè, want Time Crisis in 1984 was de home console toen, kwam toen ook met een light gun en dat was de NES van Nintendo. Die kwam toen, had toen een pakket en daar zat de legendarische Nintendo Zapper bij, waarbij dat je dan Duck Hunt kon spelen. En daar heb ik fantastische herinneringen aan dat spel. Dan weet ik dat ik gelijk een zot op mijn scherm zat te schieten en dan om een duur zo heel dicht bij je scherm, om zeker niet te missen, deed ik dat dan. En dat was ja, een waanzinnig plezante tijd. En eigenlijk het begin van, ja, een beetje VR is het niet, maar van motion controls, hè.
Dat is dan die tijd dat je met jou aan de kermis ging als je 5-6 jaar waard en je schietgeweer meenam en dat de eentjes kraam ging om in plaats van te vangen met je visarm, dat je ze gewoon uit water schoot.
Nee, dat deed ik niet.
Kijk, mama, ik kan dat beter.
Zo'n agressieveling was ik niet. Maar ik vond dat altijd wel heel plezante games, gewoon omdat dat iets anders was. En dat klopt dat de tijden van de Wii heeft dan een beetje een revival gehad.
Mm.
Je hebt dat spel van Ubisoft, dat een launch game was, zo met die samurai's.
Met
schieten. Just. Maar dat was ook niet 100% goed, omdat die Wii-controllers eigenlijk niet nauwkeurig genoeg waren. Want dat is eigenlijk het probleem waarom er geen lightguns niet meer zijn. Hè. De huidige tv, onze LCD-tv's,
ja.
Dat werkt daar gewoon niet op. Omdat dat gaat niet. Dat is technisch onmogelijk.
Maar toch dingen zoals de Move Controller wel en zo. En die kun je wel gebruiken om te schieten. Hè?
Ja, maar daar moeten we... Ja, dan zitten we vast aan het vrij beperkte ecosysteem van de Move Controllers. Hè? Want tussen ons gezegd en gezwegen, dat heeft niet fantastisch goed gemarcheerd, hè, die Move Controllers.
Nee, maar achter nu... Toen dat ze niet meer te verkrijgen waren, er kwamen diverse PSVR-games uit. Dan moest ineens iedereen op zoek gaan naar move-controllers.
Ja,
en dan zijn ze met dat geweer, en dan met de launch van Farpoint, die VR-shooter, zijn ze met dat soort van geweer uitgekomen waar je je move-controller kon inleggen.
Ja.
Maar het is toch gek hoe dat geen enkele van die gadgets, zij het een move-controller, zij het zelf het geweer van VR heel recentelijk, zij het de Guncon. Wanneer gaat er eens zo'n gadget gemaakt worden dat echt blijft plakken, want zelfs de Guncon, ik heb het opgezocht, succesvol met Time Crisis, succesvol met Resident Evil Survivor. Op 3 generaties, PlayStation 1, 2, 3, zijn er in totaal amper 40 games gemaakt die met die Guncon konden werken. Wanneer brengen ze iets uit wat dat effectief bruikbaar is en bruikbaar blijft?
Ja, maar zie eens, je zegt het daar zelf, pakt twee voorbeelden. Xbox Kinect. Dat was de hype. Ik weet nog, ooit op E3 een keer de ganse stand moeten afgaan met allemaal van die Kinect-games.
Ja,
dat je zegt van, en nu. Dingen, maar zelfs, je zegt dan zelf 40 games op de 1, 2 en 3. Hoeveel games zijn er ondertussen beschikbaar die exclusief goede games, bedoel ik dan, hè, die gebruik maken van PSVR. En toch sinds ik al met de PSVR 2 beginnen.
Ja, ik denk dat er voor veel mensen de doorslaggevende functie, de doorslaggevende factor is nog altijd de prijs. Dat vaak gewoon nog een extra.
Weet je nog, bij PlayStation dat ding dat die card games tot leven moest brengen, Kev?
PlayStation Eye.
Ja.
Dat cameraken.
Ja, nog zoiets. En dat was dan een speciaal.
Met een boek van Harry Potter was dat.
Onder andere, dat was ook een speciaal kaartspel voor ontwikkeld. Ik zie dat al,
klopt.
Al lang geleden allemaal. Maar
Het
is allemaal cool en plezant, maar gelijk als dat gezegd, dat je haalt dat in huis, je gebruikt dat twee keer en dan ligt dat in de kas.
Als je eigenlijk terug wilt naar de arcades van vroeger en je wilt ze nog van die lightguns spelen, dan moet je eigenlijk, je hebt er hier in België ongetwijfeld ook, maar ik ben ooit in Nederland naar een Blast Galaxy noemde dat. En dat was eigenlijk een grote ruimte met allemaal arcade consoles van vroeger. En daarin stonden dan onder andere de Virtua Tennis'en en de Time Crisis stond daar ook. En er stond eigenlijk ook iets heel cool en dat noemde Elevator Action. En dat was eigenlijk een lightgun systeem. En dat was eigenlijk een arcade. En je keek eigenlijk op liftdeuren. En achter die liftdeuren zat een tv. Dus het doel van het spel was dat je eigenlijk de verschillende verdiepingen van een gebouw afging. En dat je dan altijd rondliep en dat je dan altijd terug naar de lift ging. En dan gingen die liftdeuren fysiek toe. En dan laden het spel en dan gingen de liftdeuren terug open. En dan ging je naar de volgende level. En dat zijn zo'n zaken, heb ik er allemaal leren kennen. En dat zijn oude zaken, dat heb ik vroeger niet gezien. Maar dat is wel cool om zo'n zaken, geschiedenis, heritage, te herontdekken.
Maar ik zeg ook een tijd, ik had nog eens geen tijd, kijk, jong was die Lunaparken. Daar zaten eigenlijk bijna echt in de videogames, in de zin van motorrace games, daar zaten echt op een motto. Sega Rally zaten in een auto. Ski games stonden echt op platte.
Die skilatten, hoe cool was dat, jong?
En in de tijd van de Lunaparken, daar kwamen die videogames echt tot leven. Ik zeg het, die Terminator games, dat je met dat machine game, waar het noezie was dat je zat te schieten.
Mm-hmm. Ja, dat staat daar ook allemaal.
Gelijk als de Kev zou zeggen, dat was waanzin.
Time Crisis, niet enkel de serie, maar ook voor ons, want de tijd zit er weer bijna op. Maar we laten jullie niet vertrekken zonder even wat suggesties te geven. En die suggesties, dat moet by the way niet altijd iets brand new zijn. Hetgeen wat ik bijvoorbeeld wil aanraden, dat is een game die net zijn eerste verjaardag heeft gevierd. Gelukkige verjaardag, Fall Guys. Ultimate Knockout is voor mij nog altijd een van de games om te spelen. Ik zit intussen aan meer dan 200 uur en ik ben me nog altijd kapot aan het amuseren. Het blijft gewoon een ongelooflijk unieke Battle Royale. 60 spelers, allemaal verschillende levels die ter land, ter zee en in de lucht obstakels op je afsmijten. Het is enorm schattig, het is soms frustrerend, het is gewoon gieren, het is echt lachen met vrienden, over the top. En vooral ook belangrijk, het wordt nog altijd heel sterk gesupport. Na meer dan een jaar zitten we aan meer dan 50 levels. Het is ongelooflijk kleurrijk, leuk om casual te spelen en om te tryharden. Dus iedereen die het nog niet heeft geprobeerd, denk niet dat het kinderachtig is, denk niet dat te simpel is, zeker ook niet. Het is gewoon pure fun en zeker met mate. Fall Guys Ultimate Knockout is the place to be. Luca, wat is uw voorstel?
Ja, voor mij is het eigenlijk ook heel simpel. Rick and Morty, want dus de overbekende animatiereeks van Adult Swim is momenteel toe aan zijn vijfde seizoen, waarvan ook de nette zevende aflevering online is gegaan. En ja, dat is eigenlijk een serie die volledig iets voor mij is. De platte en cynische humor is geweldig. Dat is iets waar ik van hou. En bovendien heeft Dan Harmon ook laten weten dat de seizoensfinale eraan komt. Wel met een week of twee vertraging, denk ik. Maar dat gaat een seizoensfinale worden die uit een dubbele aflevering bestaat en dus ook meer dan een uur in beslag zal nemen, wat ik zelf geweldig vind. Want afleveringen zijn stuk voor stuk top, maar soms iets aan de korte kant. En dus is zoiets, denk ik, wel ideaal om het seizoen mee af te sluiten en iedereen warm te houden. En bovendien hebben ze ook nog aangekondigd dat er eigenlijk nog heel veel extra afleveringen komen en dat ze momenteel al bezig zijn met het schrijven van seizoen 7. Dus we zijn nog zeker even zoet.
Zalig. Ik ben er zelf net mee begonnen. Ik heb net de tweede aflevering gezien en ik lag al twee keer strijk. Dus sterke start.
Ik vind more good shit coming. Nee.
Ik vind die serie verschrikkelijk.
Allee,
mijn oudste zoon die kijkt daar ook naar. Ik kan er nog met mijn bloot gat niet naar kijken, eerlijk gezegd.
Oh ja?
Verschrikkelijk is dat.
En waarom? Wat is uw argumentering?
Ik snap. Ofwel ben ik gewoon
speechless.
Ofwel ben ik.
Je snapt het niet.
Ofwel ben ik gewoon zelf. Ben ik gewoon te oud voor dat soort humor? Of is er iets dat mij daar ontgaat?
Het is niet genoeg pipi en kaka moppen.
Gewoon net wel. Zullen we eens vragen aan Kevin? Kevin, wat vind jij ervan?
Ah, wel, ik moet er eigenlijk nog eens aan beginnen. Ik heb er nog niet echt een tijd voor.
Het is een suggestie, Kevin, dus je kunt niet anders. Hè?
Ah ja, dat kan ik zeker doen. En ik heb nog een suggestie voor onze luisteraars. Want de Rick en Morty fans moeten volgende week zeker. Moeten binnen 2 weken zeker luisteren. Maar meer gaan we er niet over zeggen.
Oeh. Spannend, hè?
Cliffhanger.
Kevin, wat wilde jij forcefeeden in de monden van al onze luisteraars als suggestie?
dat is echt zo'n vuile zin, zo.
Ja, eigenlijk is het dat eigenlijk niemand gebruik moet maken van mijn tip. Maar als je het toch nodig hebt, geef ik hem graag mee. Gratis en voor niks. Want ik heb helaas gebruik moeten maken van de dienst naverkoop van Nintendo. Waarom mijn Joy-Cons hadden de geest gegeven. Nu ja, na een jaar of... het was een launchconsole, dus ondertussen 4 jaar... is dat niet geheel onlogisch, maar ja, ze hadden dus het driftprobleem, het gekende probleem van de Joy-Cons, dat die analoge knoppen eigenlijk een eigen leven beginnen leiden.
Ah ja.
En heb ik Nintendo gecontacteerd, formuliertje ingevuld, Joy-Cons opgestuurd, en een weekje later zat die terug in de bus, volledig gemaakt, gratis en voor niks.
Amai.
Dus... Ik kan alleen maar een dikke pluim geven aan Nintendo daarvoor om eigenlijk Joy-Cons die buiten garantie zijn, dat ze die gewoon blijven repareren met een probleem dat breed bekend is. Dus ik vind dat een dikke chapeau.
Praga, sluit af met een geweldige game om aan te raden.
Een geweldige game, zeker en vast. Zeker als je fan bent. En wel van games met een post-apocalyptisch tintje, zoals Fallout, Frostpunk,
Metro.
Met de Metro-reeks, en zo kan ik er nog tientallen op noemen, namelijk Chernobylit. En ik zeg Chernobylit en niet Chernobylite. Waarom, dat zal je wel ontdekken wanneer je de game speelt. Het is voor mij een beetje een speciale game in de eerste plaats, omdat ik zelf ooit... Het speelt zich af in de streek in en rond Tsjernobyl en Pripyat. Een streek waar ik zelf ooit met collega Kevin geweest ben, naar aanleiding van de release van Stalker, zoveel jaar geleden.
En het overleeft.
En het leuke eraan is, het brengt een boeiende mix van... first-person shooter elementen aangevuld met survival, RPG en exploratie. In een gebied dat in volledig 3D gescand is geweest door ontwikkelaar The Farm, waardoor je echt wel het gevoel krijgt en zeker bepaalde punten zal herkennen van ja, dat is hier echt wel Chernobyl waar ik in rondloop. Het heeft ook een base-building systeem, is ook super cool. Daar heb ik ook heel veel tijd aan verscheten, want ja, alles moest gewoon goed staan en mooi op zijn plek staan en bij elkaar passen. Het mocht niet te veel vervuilen en zo. En gaan zo maar voort. Het trekt trouwens een beetje op het base-building systeem van Fallout 4, als ik het zo moet uitleggen. Maar wat mij nog het meest heeft kunnen bekoren, ik heb de game trouwens in het Russisch gespeeld. Chernobyl is Russisch, dus om helemaal in de sfeer te komen, moet je het in het Russisch spelen. En ook, ik vind persoonlijk dat de Engelse teksten niet goed zijn, maar bon, het Russisch draagt bij tot de sfeer, maar vooral het verhaal. Hier heb je echt elke keuze die je maakt, en dat zijn er soms hartverscheurende, heeft echt een invloed op het verdere verloop van het verhaal en speelt een heel belangrijke rol, net wanneer je de laatste missie moet aanpakken. Maar dan het einde, dat is echt, dat had ik niet zien aankomen. Dat was echt fantastisch. Eindelijk nog eens een game, en dat heeft het dan weer al gemeenschappelijk met de Metroid games, met de laatste Metroid game. Een game met een fantastisch einde waarvan je zegt van, godverdomme, dat heeft het allemaal de moeite gemaakt om het spel uit te spelen.
En daarmee is ook deze podcast volledig uitgespeeld. Maar het feest gaat gewoon verder op social media. Facebook, Instagram, TikTok, je vindt ons overal terug. En al het laatste nieuws, reviews, previews, specials natuurlijk op pragalicious.com. De podcast die beluister je via Spotify, Apple Music, YouTube of jouw favoriete app. En als je een vraag wilt stellen aan onze crew, als je iets hebt waarmee dat je echt zit, dan horen we dat heel graag via podcast@pragalicious.com. Iedereen die nog niet radioactief gemuteerd is binnen 2 weken, die mag uitkijken naar een volgende editie. Tot dan!